Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
Bert Huisjes, hoe hij zo machtig kon worden bij zijn omroep.
Dan het filmpje van Eus blijft maar de gemoederen bezighouden.
Plus, Victor reikt hem uit, maar aan wie? De Job Knoesterprijs voor het meest niet tegenspreken van Johan Derksen.
Hint, niet Job Knoester. Verder, het AD mag toch publiceren, maar wat staat er eigenlijk in het artikel?
En hoe het Hof werkelijk gehakt maakte van alle argumenten van Royce de Vries. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgende en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Afgelopen woensdag kwam het AD met een artikel over WNL-baas Bert Huisjes. Hij zou zich schuldig maken aan pesten, intimidatie, manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie. En wat ik ook wel opvallend vond, is dat prominenten als Eva Jinek, Leonie ter Braak zich on the record uitspreken over een angstcultuur bij de omroep die onder meer Goedemorgen Nederland maakt, een aantal avonden op één verzorgt. Victor, wat vinden we hiervan?
Ja, weet je, bij eerdere artikelen over De Wereld Draait Door en bij NOS Sport waren we denk ik met z'n allen zeer geschokt. Dit zagen we ietsje meer aankomen. Daarom was de schok misschien iets minder groot. Want als je het rapport van Rijn las, dan zag je al dat het bij WNL er gewoon niet heel goed naartoe toe gaat. Er was heel veel onvrede over de werksfeer daar. En er stond vorig jaar ook een artikel in de Volkskrant waar ook al duidelijk werd dat Bert niet zo'n hele fijne man is om voor te werken. Maar ondanks dat de schok niet zo groot is als bij eerdere artikelen, denk ik dat het wel echt heel erg duidelijk is dat dit volstrekt onacceptabel gedrag is als baas. Hè? Het feit dat prominenten zoals Roos Mogré en Leonie ter Braak vertellen dat tijdens hun zwangerschap ze in onzekerheid werden gelaten of ze konden terugkeren. Ja, dat vind ik echt wel verschrikkelijk hoor. Ter Braak werd ook ineens gedegradeerd tot het maken van nachtradio. En ze zei tegen de krant dat ze correspondentie had, hè, dus e-mails die ze de krant heeft laten inzien, over hoe dat allemaal destijds gegaan is. Ik vind dat echt een hele slechte manier van leiding geven.
Ja, ik schrok ook inderdaad vooral van die verhalen over zwangerschapsdiscriminatie. En ik denk dat veel mensen zich misschien niet realiseren hoe ernstig dat is. Hè? Want kijk, mijn vriendin is natuurlijk 2 keer zwanger geweest. En de realiteit voor veel vrouwen is gewoon dat je dan echt 6 maanden echt heel beroerd voelt. Dat mensen na de bevalling ineens verwachten dat je snel weer aan de slag gaat, terwijl je lichaam gewoon echt nog tijd nodig heeft, maanden nodig heeft om zich te herstellen. Nou ja, je staat vol van de hormonen. Je maakt je elke dag zorgen om de gezondheid van je kind. Ja, als je juist in die periode dat mensen op hun kwetsbaarst zijn, hè, dat extra stress geeft en zorgt dat ze zich ook nog eens zorgen moeten maken over hun werk, dan ben je echt gewoon een lul.
Maar ik denk ook dat een deel van de stress die je veroorzaakt niet alleen zit tijdens de zwangerschap, maar ook al voorafgaand daaraan. Ik denk dat bij heel veel vrouwen, als jij in jouw organisatie ziet dat tijdens een zwangerschap ze niet op een oude positie kunnen terugkeren, dan gaan zij denken van wil ik wel zwanger worden? En als ik zwanger word, ga ik dan ook mijn baan verliezen? Ja. Dus je creëert al angst en onzekerheid lang voordat überhaupt een zwangerschap aan de orde is.
Klopt.
En dat is wat hier gewoon zo problematisch is. Dat is ook waarom dit echt een totaal onacceptabele cultuur is.
Ja, en wat ik ook bij Milena zag is dat, kijk, een van de redenen dat je zo bang bent voor stress op dat moment is omdat je gewoon kent is dat stress echt schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind.
Ja.
Dus dan maak je je vervolgens weer zorgen of de stress leidt tot schade. Raak je daar extra gestrest van? Nou ja, kijk, het doelbewust creëren van stress tijdens een zwangerschap, dat neigt haast naar mishandeling. En terecht ook dat verboden is.
Er is ook de vraag of die kan aanblijven. En ze lijken aan te sturen op dat ze dat wel willen doen. Tenminste, de Raad van Toezicht gaat erover. En die moeten weer verantwoording afleggen aan de ledenraad van die omroep. Het is in zekere zin een interne kwestie. Ik ga er niet over, jij gaat er niet over, wij gaan er niet over. De NPO gaat er overigens ook niet over. Het is echt aan WNL zelf. Maar het idee dat hij na dit artikel zijn gedrag gaat beteren en dat nu alles goed gaat. Ja, dat vind ik toch echt wel heel erg naïef hoor. Want in het artikel stond ook dat hij meerdere keren al in het verleden is aangesproken op zijn gedrag. Dat hij toen beterschap heeft beloofd en dat er toen niet van gekomen is. Ik geloof gewoon niet dat er dan ineens zo'n moment is van oké, nu ga ik het beter doen. Ik denk dat in zo'n situatie iemand echt aan zichzelf moet werken. Dat iemand echt ook even een time-out nodig heeft om echt even na te gaan van hoe ga ik te werk? Waarom is dit zo problematisch? En hoe kan ik dat beter doen? Hè? Dat is niet van de ene op de andere dag dat je ineens een fantastische leider bent. Hij moet het gewoon opnieuw leren. Ja. Dus ik denk dat aanblijven echt extreem onverstandig is.
Ja. Ja, ik denk ook dat als je kijkt naar waarom mensen nu ermee naar buiten gaan, is dat ik las daar ook in dat al die vrouwen die er iets over zeiden, echt ook het gevoel hadden dat dit niet gaat veranderen. Hè? En dat ze dat ook wel aangaven. Dus er moet volgens hen ook wel echt iets heel anders.
Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja. Ik wil ook eens even kijken van hoe het kan dat WNL en vooral Bert Huisjes zo ontzettend machtig is geworden. Want WNL wordt gewoon heel vaak beschreven als een soort van eenmanszaak. En dat zie je gewoon niet zo heel vaak. Er zijn wel andere directeuren die bij een omroep belangrijk zijn. Ik krijg tegenwoordig Max Magazine thuis gestuurd. Dat komt omdat ik een tijdje geleden verhuisd ben. En de vorige bewoner heeft het adres nog niet omgezet. En ik zat er dus in te bladeren. En in de meest recente editie van Max Magazine staat 8 keer een foto van Jan Slachter. 8 keer! Dat vind ik al best wel veel. Hij staat letterlijk op de voorpagina in het logo van Max al. Dat is gewoon een standaard ding. En dan staat hij er nog 7 keer in. Ja. Bizar. Ja. Maar dat is in zekere zin Jan Slachter. Ik denk zelfs bij Max dat hij minder, tenminste voor de schermen zijn er heel veel andere mensen die daar ook heel belangrijk zijn. En Bert is minder voor de schermen, maar achter de schermen wel echt een heel erg machtig figuur. En daarmee moeten we even kijken van waarom dat nou zo is.
Ja, het zegt overigens misschien ook wel iets over waar jij woont, Victor. Dat moet ik je toch wel benoemen. Je bent in een soort van bejaardenhuis gaan wonen, begrijp ik.
Nee, echt absoluut niet. Nee, echt absoluut niet. Nee. Heel veel. Nee, ik zit in een appartementencomplex met vooral jonge gezinnen. En ook een paar oudere mensen, maar het is gewoon divers, Lars.
Oké. Maar goed, terug naar WNL.
Ja, want inderdaad, van waar zit dat succes van Bert Huisjes dan precies in? WNL is succesvol, niet omdat het zulke grote programma's zoals ze heeft als Heel Holland Bakt, want dat hebben ze inderdaad niet. Maar ze focussen zich echt op een bepaalde niche, namelijk actualiteitenprogramma's. En ze hebben 2 dingen voor elkaar. Het zijn echt onderscheidende programma's met een onderscheidend geluid. Vrolijk recht, hè, zoals het ook wordt genoemd door henzelf. Laatst zat Annemarie Jorritsma bij Op1 om over humor in Den Haag te praten. Nou, dan weet je echt 1 ding zeker. Het is WNL-avond. Hè? Er is geen enkele andere omroep die het ook maar in zijn hoofd haalt om Annemarie Jorritsma, de meest humorloze vrouw in Den Haag ooit, om die uit te nodigen om te praten over humor in Den Haag. Ja. Dat is echt heel typisch WNL.
Ja, VVD-prominenten die doen het goed bij WNL, geloof ik. Hè? Die worden vaak uitgenodigd.
Ja, zeker. Tweede is, WNL is echt een talentenfabriek. Er zijn heel veel mensen uit voortgekomen. Eva Jinek, Merel Westrik, Leonie ter Braak, Roos Mogré, Nicky Herr, Welmoet Zeitsma. Allemaal mensen die als zeer talentvol worden gezien. Die zijn allemaal daar begonnen. En Ontbijt TV, hè, die mensen komen voort uit Goedemorgen Nederland. Ontbijt TV bestaat bij de NPO al sinds begin jaren 90. Maar ja, vroeger was het een beetje de plaats voor presentatoren die niet goed genoeg waren voor de avond. Die werden dan maar in de ochtend weggestopt. Nou, bij Bert Huisjes heeft van Goedemorgen Nederland echt een platform voor nieuwe talenten gemaakt. Dat is echt wel hartstikke knap. En dat is dus wat hij voor elkaar heeft. Dat is die machtbasis. En dat heeft hij voor elkaar, ondanks dat de start van WNL eigenlijk nog niet verschrikkelijk succesvol was.
Nee, want dat herinner ik me nog. Jij zegt het was niet zo succesvol. Het was volgens mij een behoorlijke ramp, de eerste 2 jaar van WNL.
Ja, precies. Ze zijn opgericht in 2009. In 2010 begonnen ze met uitzenden. En in 2011 kwam Bert erbij.
Ja.
In het eerste jaar op televisie, er was heel veel kritiek vanuit de achterban dat het niet rechts genoeg was. Want WNL was natuurlijk opgericht vanuit de Telegraaf om een rechts geluid te laten horen in het publieke bestel. Mark Rutte en Geert Wilders zeiden destijds beide dat zij lid gingen worden, dat zij uitkeken naar deze omroep. Dus iedereen dacht, dit gaat een rechtse omroep worden. Maar wat er vervolgens gebeurde, is dat het een heel erg niet rechts geluid liet horen. Het was niet voldoende recht. En Fons van Wesselaar was de voorzitter destijds van WNL. Tegenwoordig zit hij dus in de Raad van Toezicht. Maar die zei erover destijds van, ja, we hebben inderdaad een duidelijker signatuur nodig. En de toenmalige hoofdredacteur Michiel Bikkerkaarten, die in het verleden ook BNR Nieuwsradio heeft opgericht, die werd al na een paar maanden ontslagen. Hem werd eigenlijk verweten dat hij een D66'er was.
Ja, en in deze kringen is dat toch wel het grootste scheldwoord dat je op iemand kan pakken, toch? Dat je iemand verwijt dat hij een D66'er is.
Ja, nou ja, kijk, als je een telegraafgeluid wil laten horen, dan is daar een D66-geluid natuurlijk wel strijdig mee. Hè? Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat ze wel echt wat anders wilden. Dus dat paste er niet bij. Nou ja, goed, die werd dus ontslagen, die Michiel Bikkerkaart. En een paar maanden later werd Bert Huisjes dus aangetrokken als hoofdredacteur. Hij werkte toen de tijd als hoofdredacteur bij Pound, de andere omroep die een wat meer rechtsgeluid liet horen. Maar goed, hij werd aangetrokken voor WNL. En direct daar heeft hij de hele programmering onder handen genomen. En die werd eigenlijk direct heel veel beter. WNL Ochtendspits werd, zo heette het programma in het eerste jaar, dat werd omgedoopt tot Vandaag de Dag. Dat werd later Goedemorgen Nederland. Eva Jinek werd ervoor verleid om over te stappen van de NOS. En het programma was luchtiger, warmer en vooral rechter. Met andere woorden, hij had veel macht, omdat hij van die omroep een succes wist te maken.
Ja, en jij zegt nu, het werd vooral rechtser. In het AD-artikel krijgt Bert Huisjes ook wel heel veel kritiek. Zelfs het verwijt dat hij propaganda bedrijft. Alsof we een soort van Noord-Koreaanse televisie aan het kijken zijn. Wiert Duk die werd niet kritisch bevraagd. Bijvoorbeeld toen hij het behouden van koloniale standbeelden bepleitte. Dat kan toch niet?
Nee, dat kan inderdaad niet. Nee, je moet niet aan propaganda doen. Hè? Je moet iedereen kritisch ondervragen. Het valt ook veel mensen op dat als CDA'ers en VVD'ers daar aan tafel zitten, ook al zijn het machthebbers, ook al zijn het mensen die belangrijke functies bekleden in het openbaar bestuur, dat ze niet altijd even kritisch worden ondervraagd. En ja, dat kan inderdaad niet. Dat is propaganda, dat is geen journalistiek. Ik denk dat je wel anderen je geluid kan laten horen door een ander soort vragen te stellen. Dus het is voor mij heel erg logisch dat als Wiert Duk daar zit bij een WNL-programma, dat hij andere vragen krijgt dan als hij zit bij een BNNVARA-programma. Ja. Dat is logisch. Maar het type vragen dat je stelt, dat je daar je geluid in laat doorschemeren, dat vind ik begrijpelijk. Maar dat je geen kritische vragen stelt, dat vind ik heel gek.
Nee. En ook het type onderwerpen dat je aansnijdt, kan natuurlijk wel heel anders zijn. Hè? Want het is heel normaal dat je andere onderwerpen ziet bij WNL dan bij BNNVARA.
Zeker. Ja, absoluut. Ja. Nee, dat denk ik absoluut ook, ja. En wat Bert daarover ook zegt in zijn verklaring, want hij praat voor een deel zijn gedrag goed. Hij erkent dat hij fout heeft gemaakt, maar hij praat het voor een deel goed door het volgende te zeggen. Hij zegt, WNL werkt in de ochtendshow met veel jonge journalisten die niet vanzelfsprekend de meer rechtse missie volgen. En wat hij daarmee eigenlijk probeert te zeggen van, ik moet er heel erg bovenop zitten. Want ja, de meeste redacteuren die zijn jong, hoogopgeleid en die wonen in de Randstad. En dat zijn drie kenmerken die vooral verband houden met progressieve mensen. Dus het zijn vaak hele progressieve mensen. Als zij het programma gaan maken dat zij zelf zouden willen kijken, dan wordt het een soort van BNNVARA-programma. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus er zijn twee dingen. Het zijn twee kanten van de medaille die je hier in de gaten moet houden. Ik begrijp aan de ene kant echt dat hij er bovenop wil zitten om te zorgen dat hij onderscheidend is. En tegelijkertijd de manier waarop hij dat deed door een angstcultuur te creëren, ja, dat is natuurlijk echt absoluut onacceptabel. Maar ik zeg het ook omdat we dat perspectief op die manier een beetje kunnen krijgen. Bij DWDD konden we ook aan de ene kant zeggen van, ja, het was een mooi programma 15 jaar lang, maar aan de andere kant de manier waarop Matthijs tekeer ging achter de schermen, dat was volstrekt onacceptabel. Voor een deel is dat ook op toepassing van Bert.
Ja. Een van de labels die op hem werd geplakt, onder meer bij Arjen Lubach in zijn avondshow, is dat hij een seksist zou zijn. Hè? Bert Huisjes is een seksist. Ben je het daarmee eens?
Nee, echt absoluut niet. Ik zat me ook een beetje te erger aan die makkelijke kritiek van Arjen Lubach. Dat sloeg echt compleet en totaal nergens op. Het komt voort uit het idee dat in het AD-artikel mannen zoals Sven Kokkelman en Rick Niemann steun uitspraken voor Bert, terwijl Eva Jinek en een aantal vrouwen juist last van hem hadden. Dus mannen zijn positief, vrouwen zijn negatief. Nou, het zal een seksist zijn die alleen maar vrouwen vervelend heeft behandeld. Maar zo, dat is veel te simpel gesteld. Want even een paar dingen. Ook Jort Kelder heeft gezegd dat hij vervelende berichtjes van Bert Huisjes heeft gekregen. Dat heeft hij gezegd in Opeen. Verder worden in het AD-artikel ook andere mannelijke redacteuren genoemd die last hadden van wat Bert allemaal deed. Dus het is niet exclusief vrouwen. En naar verluid heeft ook Sander Schimmelpennink de toorn van Bert Steven gevoeld toen hij daar presenteerde. Want ook Sander werd, ik denk terecht overigens, niet gezien als voldoende recht. Dat schijnt daar, als ik de geruchten mag geloven, ook behoorlijk hard eraan toe zijn gegaan. Maar even fundamenteler. Kijk, aan de ene kant heb je inderdaad Sven Kokkelman en aan de andere kant Eva Jinek. Maar geslacht is niet het enige verschil tussen Eva Jinek in 2011 en Sven Kokkelman in 2024. Sven heeft 30 jaar televisieervaring, terwijl Eva Jinek in 2011 slechts 3 jaar ervaring had als nieuwslezer bij de NOS. Ze deed daar voornamelijk de dagjournaals. Ze moest echt nog gevormd worden. WNL had geen geld op dat punt in hun bestaan om grote sterren aan te trekken. Dus hij moest het doen met talenten die veelbelovend waren. En Eva Jinek was daar zeker een voorbeeld van. Maar iemand zoals Eva Jinek destijds, die moest toch wel heel erg begeleid worden om uiteindelijk uit te groeien tot de Eva Jinek die we kennen vandaag de dag. Dus het is wel logisch dat hij er veel meer bovenop zit. Uiteraard is de manier waarop hij er bovenop zat, ja, compleet onacceptabel. Dat willen we niet hebben. Maar het feit dat hij haar vaker bekritiseerde, ja, dat lijkt mij inderdaad nogal logisch, omdat ze destijds ook veel minder ervaring had dan Sven Kokkelman nu.
Ja, dus wat jij zegt, is we denken heel erg aan de Eva Jinek van nu. Ja. En dan denken we, dat is een gevierde talkshow-presentator. Dat is iemand met een groot track record. Maar de Eva Jinek van 2011 was gewoon echt een andere Eva Jinek.
Ja, ik denk dat zij er baat bij had zelfs, dat er iemand streng voor haar was. En die zei af en toe van, nou, dit moet je niet doen, dat moet je niet doen. En dat is iets waar we allemaal baat bij hebben. En Eva Jinek bedankt Bert ook in haar boek wat ze heeft geschreven. En ik zie dat niet als tegenstrijdig met haar kritiek nu, hè, want ik denk dat beide waar kunnen zijn. Aan de ene kant heeft ze wat gehad van de begeleiding van Bert. En aan de andere kant is de manier waarop het ging ook wel onnodig hard geweest. En heeft het misschien ook wel bij sommige mensen meer stuk gemaakt dan het goed heeft gedaan. Dus het zijn twee dingen die voor een deel waar kunnen zijn. Maar daarom probeer ik die andere kant van de medaille ook te laten zien.
Ja. Ja, en ik denk ook, kijk, waar we het allemaal over eens kunnen zijn, is dat we af moeten van zwangerschapsdiscriminatie. Dan moet je denk ik heel erg uitkijken om het zo plat te slaan dat je zegt, er is zwangerschapsdiscriminatie. Dat moet dus zijn omdat iemand een hekel heeft aan vrouwen. Dat moet automatisch seksisme zijn. Terwijl volgens mij zwangerschapsdiscriminatie ook in het bedrijfsleven niet altijd voortkomt uit seksisme. Hè. Ik zie het ook bij vrouwelijke werkgevers. Misschien komt het wel vaker voor bij mannelijke werkgevers. Hè. Dat zou nog wel kunnen. Maar ik zie hier vooral gewoon een lul van een werkgever.
Ja.
En ik denk dat het probleem is.
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook, ja. Ik denk dat hij die zwangerschappen ook vooral gebruikte om controle te houden over mensen. En dat misschien wel de reden was waarom hij het zo deed. Maar nogmaals, dat is niet de manier waarop het zou moeten. En ik denk wel dat hij er mee aan de slag moet om te zorgen dat dit soort dingen echt niet meer gebeuren in de toekomst.
Ja. En zullen we het gaan hebben over het filmpje van Eus? Want het gaat er gewoon letterlijk nu al 3 weken over. Het filmpje dat Eus ertoe heeft bewogen om zijn vriendschap met Matthijs van Nieuwkerk op te zeggen. Ja, ik had het eerlijk gezegd niet verwacht dat we het er nu nog over zouden hebben.
Ik zat 2 weken geleden toen wij het er ook over hadden al te denken van, toen vond ik het onderwerp al mogelijk iets te belegen om nog te bespreken in de podcast. Dus ik had zelfs overwogen om het nog te schrappen. Maar uiteindelijk bleek het in die week nog zeer actueel te zijn. En ook afgelopen week is het nog een aantal keer langsgekomen. Het is echt een heel groot ding geworden. En ik denk als we gewoon even de balans opmaken, dat dit extreem, maar dan ook extreem pijnlijk is geworden voor Eus. Want het is gewoon echt zeer schadelijk voor zijn reputatie. Het is gewoon heel duidelijk geworden dat hij niet eerlijk was. Hij heeft feitelijk gezegd van, ik heb mijn loyaliteit aan Matthijs van Nieuwkerk opgezegd, omdat er een filmpje is wat mij compleet en totaal doen heeft veranderen van inzicht. En er blijkt gewoon geen filmpje te zijn. Nou, ik vind het ook wel interessant om dat in ieder geval even vast te stellen.
Ja, en zijn strategie is natuurlijk dan ook interessant. Want je kan verschillende dingen doen. Kijk, iedereen maakt fouten. Ook wij in deze podcast maken regelmatig domme fouten.
Oké.
Vooral jij.
Ja, dat ik wist dat je dat ging zeggen. Ik wist dat het hierheen ging.
Maar in dit geval heb jij daar ook wel eens je excuses voor aangeboden in de volgende podcast. Eus niet. En misschien mede daardoor blijft het ook wel een beetje sidderen.
Dat denk ik ook. Ik denk dat de strategie van Eus was, if you can't convince them, confuse them. Want hij bleef maar tegenstrijdige dingen zeggen. Het verhaal is zo verschrikkelijk complex. Tenzij het je fulltime baan is om dit soort dingen te volgen, denk ik dat de meeste mensen al het bij lange na hebben opgegeven. Even een voorbeeld van deze week. Er dook op een gegeven moment een filmpje op via Yvonne Kolderweijer over een van Matthijs van Nieuwkerk uit die documentaire uit 2015 aan tafel. Nou, dat zou dan het filmpje zijn. Vervolgens bevestigt hij dat aan Wilfred Gené. Maar later zegt hij tegen de redactie van zowel VI als Boulevard dat er toch meer is. Dus wat is het nou? Hè? Het zijn constant van die tegenstrijdigheidjes die het allemaal wel lastig maken om dat te interpreteren. En ik denk dat het effect is op heel veel mensen. En dat is waarom de strategie van Confuse Them kan werken. Ik denk dat heel veel mensen gewoon denken van ja, het is niet helemaal juist wat hij heeft gezegd, maar ze hebben niet scherp op het netvlies staan dat hij heeft gelogen. En dat is gewoon echt wel hier het geval. Er is echt geen enkele twijfel over mogelijk. Ja. En ik heb ook even het fragment van Eus bij Umberto van destijds erbij gepakt om even terug te gaan naar die oorspronkelijke uitspraak om te kijken wat hij daar ook alweer over heeft gezegd. Zal ik hem even laten horen, Lars?
Kom maar door.
Er is wel beeld dat je ziet inderdaad dat het niet zo gezellig aan toe gaat.
Je hebt het gezien, nu.
Ja, ja, maar niet fysiek wel. Dus, nee. Gewoon dat het er niet
het gezellig temperament.
Is. De woorden die er zijn, hoe we met elkaar wordt omgaan. Ja, toen dacht ik wel van ja, maar deze kant van jou ken ik ook niet zo goed. Dus ik weet ook niet precies wie ik nu verdedig eigenlijk.
Ja, ja, nou ja, kijk, en zie daar het probleem. Hij suggereert heel veel door dit allemaal te zeggen. Deze kant ken ik niet van jou, zegt hij over het filmpje van Matthijs. Nou, als je dan met die ogen, met die blik naar dat filmpje kijkt uit die documentaire. Ja, om heel eerlijk te zijn, hij is een beetje directief daar. Dat vind ik niet problematisch. Een baas moet dat af en toe kunnen zijn. Ik denk heel eerlijk gezegd dat dat echt niet een reden kan zijn om jouw loyaliteit op te zeggen aan Matthijs.
Ja.
Dus ik vind het bizar.
Ja, en was dit, volgens mij waren die beelden ook nog eens van een hele bijzondere avond waar het hele programma omgegooid moet worden na een aanslag in Parijs, een terroristische aanslag.
Klopt.
Ja, dan snap ik ook wel dat als alles in één keer heel anders moet onder tijdsdruk, dat je zelf ook daar gewoon en net iets minder tactvol communiceert.
Dat denk ik ook inderdaad, ja. Ja. Dus laten we daar geen enkele twijfel over laten. Het is gewoon echt, er is gelogen. Ik denk dat liegen als opiniemaker echt heel schadelijk is, want je kunt inderdaad af en toe uit de bocht vliegen als opiniemaker door een iets te scherpe mening te formuleren. De mening over BOA's van Eus in december bijvoorbeeld vind ik daar wel een voorbeeld van. Dat wordt je meestal wel vergeven. Liegen is echt wel van een andere orde. Want op het moment dat je dingen erbij gaat verzinnen, dan werpt dat toch de vraag over wat de andere dingen zijn waarover je hebt gelogen, of we die wel kunnen vertrouwen.
Ja, want hij had gezegd dat als je echt helemaal niks kan, dan kun je altijd nog BOA worden. Zoiets,
ja.
Toch?
Ja, ja, klopt. Ja, ja. Zeker. Ja. Ja, vrij kwetsende woorden erover inderdaad. Ja. Dus ik denk dat liegen dat wel echt onacceptabel is. Nou, dan zegt Eus ook nog van ja, maar alleen maar de entertainment media besteden de aandacht aan. Nou, dat klopt echt helemaal niet. Bijna elke dag de afgelopen 3 weken heeft Vandaag Inside er aandacht aan besteed. Dat is niet alleen een mediaprogramma natuurlijk. Hè. Dat bespreekt ook heel veel andere onderwerpen. Het is de best bekeken talkshow van Nederland. Dus het is echt wel iets wat veel mensen hebben gevolgd. En daarom denk ik dat het dus schadelijk is. De vraag is ook van, had VI liever moeten zijn voor hem, omdat hij daar een soort van vaste gast is?
Ja, nou, dat valt mij wel steeds op trouwens. Hè, dat je de mensen die daar regelmatig aan tafel zitten, die worden niet gespaard.
Nee, dat denk ik inderdaad ook niet. Nee, maar ik denk dus dat dat voor een deel het succes is van het programma. Als zij alle mensen gaan sparen die daar aan tafel zitten, dan wordt het gewoon een minder leuk programma. Het succes van VI is deels te verklaren doordat er inderdaad echt een soort van gevaar is voor de gasten. Je kunt het eigenlijk zien als een soort van moderne en misschien wel beschaafde versie van de gladiatorengevechten in het oude Rome. Dat was letterlijk een strijd tot de dood. Dit is een beetje een verbale strijd die daar wordt gevoerd. Maar het feit dat je echt op je bek kan gaan, dat is wel iets wat het programma spannender maakt. En dat is ook iets wat het anders maakt dan heel veel andere programma's, waar ze toch de vaste gasten proberen heel veel veren in de reet te stoppen. En dat er toch wel heel erg geslijmd wordt bij elkaar. Ja. Het feit dat zij het anders doen, maakt het interessanter om naar te kijken.
Ja. Dus wat je eigenlijk zegt, is dat ik jou harder moet aanpakken in deze podcast.
Nee, maar ik vind ook dat wij inderdaad echt moeten zijn. Het moet authentiek zijn.
Ja, en niet te lief.
Nee, precies. Ik denk inderdaad, het zou heel gek zijn als wij elkaar alleen maar complimentjes zouden geven. Volgens mij hebben we dat ook niet gedaan in het verleden.
Nee, wij geven elkaar zelden volgens mij.
Nee, compliment. Klopt. Ja.
Laten we even bij VI blijven, want jij bent natuurlijk de VI-kenner van de podcast. Er zijn ook andere dingen die jou opvielen bij VI.
Ja, 2 dingen. Ik ga zo dadelijk de Job Knoester prijs uitreiken voor het meest niet tegenspreken van Johan Derksen in 2024. Dat is een jaarlijkse prijs die ik zo dadelijk voor het eerst ga uitreiken. Dus dat is een heel spannend moment. Daar kan ik me voorstellen dat mensen daar zeer naar uitkijken. Lars,
ik zie de trofee al achter je staan.
Heel goed, precies. Eerst nog even een ander ding. Sinds deze maand zit Olcay Gülse aan tafel. Deze week zat ze er voor de 2e keer. Ik denk eerlijk gezegd dat dit een groot succes is. En wat mij betreft mag ze echt vaker aanschrijven. En wat ik interessant vind om te zien, de dag daarvoor zat ze als sidekick bij Sophie en Jeroen. En dat was een minder groot succes. Dat was echt totaal geen succes. Dat was niet leuk om naar te kijken. Maar bij Vandaag in Sight aan tafel is het wel geweldig om naar te kijken. En wat dat aantoont is dat tv-persoonlijkheden vaak heel erg denken dat zij de reden zijn dat er succes is. Maar meestal is het het format wat bepaalt of iemand tot zijn recht komt.
Ja, en chemie.
Ja, exact. Maar ook de omstandigheden. VI is een luchtiger programma. Het is sneller. Het draait ook meer om persoonlijke verhoudingen. Terwijl inderdaad, ja, Sophie en Jeroen, dat is een wat meer inhoudelijk programma. Dat gaat wat meer de diepte in. Daar komt zij minder tot haar recht. Maar in VI komt ze absoluut wel tot haar recht. Ze spreekt daar met enige regelmaat ook Johan Derksen aan op dingen, als het er niet mee eens is. En ze lijkt gewoon oprecht te zijn in haar kritiek. Maar tegelijkertijd is er wel een basishouding van respect. Het is eigenlijk een hele goede combinatie. Dus ik zie dat echt wel heel goed werken. Wat mij betreft mag ze daar wekelijks aanschuiven.
Oké. Zijn we nu aangekomen bij het grote moment? Ja. Moet ik trouwens volhouden dat er een trofee achter jou staat die mooi staat te glimmen? Of, ja, of mag maar, ik gewoon voor de luisteraar toegeven dat dit gewoon een blokje was dat je 3 minuten voor de podcast bedacht had?
Waar.
Omdat ik veel te laat aanschoof.
Dat is wel waar trouwens. Ja. Net wel op het laatste moment bedacht. Ja, nee, de Job Knoesterprijs voor het meeste niet tegenspreken van Johan Derksen. Vernoemd naar niemand anders dan Job Knoester. Want die heeft natuurlijk wel de reputatie dat hij eigenlijk altijd zegt, ja, ik ben het met jou eens, Johan. En er is één iemand anders die dat doet. Vriend van deze podcast, Raymond Mens, doet dat helaas ook. En is de winnaar van deze prijs voor 2024.
Ik vind het echt wel een van de matigste prijsuitreikingen ever trouwens. Je hebt direct weggegeven wie het is. Je had het een beetje op kunnen bouwen.
Oh, ja.
Dat je had kunnen zeggen, dit is iemand die. Dat je nog even een moment creëert dat mensen tijdens het luisteren denken van, wie zou het zijn? Wie zou het zijn? En binnen 15 seconden, je ging ook steeds sneller praten, was je al bij Raymond Mens.
Ja. Nee, ja, precies. Ja, ik had het meer op moeten bouwen.
Nou, kunnen we dat nog een keertje doen?
Nee, we gaan het niet nog een keer doen. Dat wordt een toneelstukje. Nee, maar oké, goed. Ik neem deze kritiek mee voor de volgende keer. Dus dat accepteer ik volledig. Kijk, ik denk dat Raymond er goed aan doet om af en toe Johan Derksen tegen te spreken. Net zoals Job Knoester heeft hij de neiging om vooral ja te knikken. Omdat hij denkt, en ik denk niet geheel onterecht trouwens, dat dat een van de redenen is waarom hij vaker wordt uitgenodigd. Het programma is minder leuk als je het altijd met Johan Derksen oneens bent. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat je wel af en toe even wat van je moet laten horen. Deze week zat hij aan tafel toen het onder andere ging over zwangerschapsdiscriminatie. En Johan Derksen kwam met het verhaal aanzetten over Merel Ek. Wat hij daar onder andere letterlijk zei is dat als Merel met zwangerschapsverlof gaat, ze is nu niet zwanger, maar als dat in de toekomst zou gebeuren, dan en haar vervanger is beter, dan heeft zij geen baan meer. In ieder geval verliest ze dan haar baan als politiek duider in dat programma. Nou, ik ken Raymond goed genoeg om te weten dat hij het met die uitspraken volstrekt niet eens is. Hij kan het ook goed vinden met Merel Ek. Dit is nou echt een moment waarop je even kunt inbreken en laten horen dat je er anders over denkt. Want ik heb af en toe het idee dat Johan Derksen echt van alles kan zeggen en dat er maar aan de bar breed geglimlacht wordt door Raymond Mens. Dus als Johan Derksen daar komt aanzetten met, nou, dames en heren, gras is paars, zoals we allemaal weten, dan zie je vervolgens breed glimlachend Raymond Mens daar aan de bar zitten van, ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, nou ja, mensen zeggen dat het groen is, maar nee, we weten allemaal dat het inderdaad gewoon paars is. Nou, dat gaat natuurlijk een klein beetje te ver. Ik denk dat het programma leuker is als Johan Derksen af en toe wordt tegengesproken. Maar ik denk ook dat je af en toe gewoon een klein beetje lef moet hebben en ook gewoon moet durven zeggen wat je vindt. Een beetje ballen hebben, dat is denk ik ook wel gewoon goed.
Dat is waarom het ineens leuker werd om te kijken toen Merel Ek aanschoof, toch? Omdat ze gewoon wel echt tegengas gaf.
Zeker, ja. En nogmaals, het moet allemaal gedoseerd zijn, want je hebt ook van die gasten die op alles inhakken en dan wordt het ook niet leuk. Dus je moet het absoluut aanvoelen. Maar Raymond Mens zou dat veel meer moeten doen. En ik denk ook dat hij dat kan, dat hij de positie heeft bij dat programma om af en toe tegen Johan Derksen in te gaan. Dus vandaar dat hij nu de prijs heeft gewonnen. De Job Knoesterprijs voor het meest niet tegenspreken van Johan Derksen. Hij krijgt een trofee daarvoor. Gefeliciteerd Raymond. Ik hoop dat je blij bent met deze prijs. Ik hoop ook dat je in 2025 deze prijs niet meer wint.
Helder. Is het tijd voor een oproep? Want we gaan zo naar de tune, maar we hebben nieuws over de theatershow. Er zitten er twee aan te komen, Lelystad. Zeker. En Roosendaal.
Het leuke is, dit gaat gewoon in het seizoen 2024, seizoen 25 helemaal van start. Dus in het najaar en volgend jaar hebben we een hele tour door het land. Maar er zijn al twee voorstellingen, twee shows die we gaan geven op 10 maart in Lelystad, 16 maart in Roosendaal. En we geven, ja, toch wel, mag ik zeggen, interessante weetjes, spectaculaire verhalen over het fenomeen talkshows.
Ja, we vinden het zelf een hele leuke.
Ja, je moet het wel enthousiast maken. Moet
ja, nee, zeker. Nee, zeker. Het is heel, en ja, we hopen jullie natuurlijk daar ook te zien als luisteraar. Ja,
de link staat in de show notes. Het is overigens echt op dit moment een soort van trend onder duiders dat zij met hun eigen theatershow gaan komen. Ik zie het heel veel Amerika-duiders ook doen. Raymond Mens hiervoor genoemd, die heeft ook een eigen theatertour. Andere Amerika-duiders ook. Ik zie ook dat heel veel podcasts zoals Veldheren is daar een voorbeeld van, die ook hun eigen theatershows doen. Het is echt een trend op dit moment.
Ja. En dus ook wij. Ja. Ja. Straks gaan we kijken naar het artikel dat toch gepubliceerd mag worden. Het AD-artikel in de strijd tussen Royce de Vries en DPG Media. Maar voordat we dat gaan doen, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit je collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen?
Nou, een tune die echt nooit meer zou kunnen vandaag de dag. Of eigenlijk het programma zou nooit meer kunnen. Het is een programma uit 2005 genaamd Herken de Homo.
Alleen dat is heel goed gescoord.
Ja, nee, dat kan me voorstellen. Het heeft ook niet zo heel goed gescoord destijds. Het werd uitgezonden op RTL 5, gepresenteerd door Fiona Hering. En het was een heel erg fout concept eigenlijk. Want het was één vrouw, die werd verleid door een groep mannen. Maar een aantal van die mannen is dus homo. En als de vrouw uiteindelijk kiest voor een van de homo's, als ze kiest als de man van haar dromen, dan wint die homo een prijs, want die kon kennelijk heel goed doen alsof die hetero was. Dus dat is het hele concept van het programma. Vandaar de naam Herken de Homo. Het is een vrij bizar programma, maar de tune is ook echt wel, mag ik zeggen, extreem bizar. Het is een van de meest gekke tunes in het archief, dus daarom dacht ik van deze moet ik een keer laten horen.
Stoere cowboys, mooie macho's in Mexico, proberen Natalie te verleiden op een hacienda in Alamo.
Dit is toch absurd. Van de meest bizarre tunes van een van de meest bizarre programma's op de Nederlandse televisie. Ja. Serieuzere zaken, Victor. Serieuzere zaken.
Een hele omschakeling, inderdaad. Want deze week deed het gerechtshof in Amsterdam uitspraak in het hoger beroep van DPG Media versus Royce de Vries. Het lang verwachte artikel van het AD mag toch gepubliceerd worden. Lars, je had in deze podcast al veel kritiek op het oorspronkelijke vonnis. Ik neem aan dat jij blij was.
Ja, vooral opgelucht eigenlijk. Hè? Want ik had veel moeite, grote moeite met het eerdere publicatieverbod dat 5000 journalisten muilkorfde met een geheim en oncontroleerbaar vonnis. En dat is nu van tafel.
Ja, we duiken straks in het arrest, want daar staan veel opmerkelijke zaken in. Even voor de goede orde, jij was niet bij de uitspraak aanwezig, toch?
Nee, wij moeten ook wel eens werk doen, Victor. Trainingen geven, mensen coachen en zo. Maar ik had mijn vriendin, Milena, gevraagd om erbij te zijn. Echt alles voor de podcast. Zij zag een hoop blije journalisten, maar iedereen stond ook binnen no time weer buiten. Het was kort.
Ja, precies. Ja. Oké, laten we dan eens even naar die observaties gaan. Je hebt het arrest gelezen. Wat is je belangrijkste conclusie?
Ik heb het ook met mediaadvocaten besproken en hun conclusie is dat dit toch wel een ongelofelijke juridische oorvijg is. Het Hof heeft namelijk niet alleen het publicatieverbod voor het AD opgeheven, maar de onderliggende argumentatie van de rechtbank eigenlijk zo meedogenloos verpulverd dat het haast fysiek pijn doet. Alsof je vol trots een lange tekst schreef en je baas dan met track changes werkelijk ieder woord heeft aangepast, waardoor de hele tekst rood kleurt en je het liefst in een hoekje wil zitten huilen. Ja, met het verschil dan dat dit geen concepttekst was, maar echt een vonnis. Vonnis met enorme gevolgen. En wat dat betreft is het misschien ook interessant om te weten dat het oorspronkelijke vonnis nog steeds niet openbaar is. We kennen via de argumentatie van het Hof wel delen daarvan. Maar als je in de uitspraak van het Hof duikt, in het arrest, dan zie je daar wel dat het Hof expliciet stelt dat partijen het vonnis wel naar buiten mogen brengen. Ja. Mits één deel over de veiligheid is zwart gelakt. Dus ja, ik zou het eigenlijk wel aanmoedigen, zodat ja, juristen zich erop kunnen storten en we ook kunnen kijken hoe dit zo ver heeft kunnen komen. En ja, misschien ook hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden. Want kijk, ook al is die fout zo goed als mogelijk hersteld, de schade is, vrees ik, toch wel blijvend. Hè? Dat chilling effect op journalisten is niet zomaar weg. Misschien ben je toch nu veel voorzichtiger met artikelen over Galit en Royce. En kijk, ook die tijd die verspild is door journalisten bij het AD, die krijg je nooit meer terug. En laten we wel zijn, bij DPG Media heb je zo'n hele grote juridische afdeling. Een enorme uitgeverij die ja, er de tijd en moeite en heel veel geld in kan steken om dit aan te vechten in hoger beroep.
Ja, zeker ja.
Dat was voor ons lastiger geweest.
Ja, zeker ja.
Dus voor ons was het wel degelijk toch ook intimiderend dat ja, een rechter eigenlijk zo roekeloos artikelen censureert.
Ja, zeker ja. Dan heb je het persbericht van het gerechtshof in Amsterdam. En daar viel jou wat aan op, wat ook vervolgens wel een invloed had op de manier waarop deze uitspraak van de rechter werd gekarakteriseerd in de pers.
Ja, want wij helpen wel eens organisaties bij persberichten. En even vraag aan jou, Victor. Wat moet er altijd in de eerste zin van een persbericht?
Je probeert meestal de essentie, de kernboodschap te vatten in de eerste zin.
Ja, het allerbelangrijkste moet natuurlijk in de eerste zin. Nou, wat was de eerste zin van het persbericht? Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag in hoger beroep besloten dat het Algemeen Dagblad niet mag publiceren over één onderdeel van gesprekken die Peter R. de Vries vermoedelijk heimelijk opnam.
Ja.
En vervolgens ging daar natuurlijk ook veel aandacht naar. Terwijl ik begreep dat dat eigenlijk niet zo'n belangrijk onderdeel van het artikel was. Totaal niet de essentie. 99% van het artikel mag wel gepubliceerd worden.
Dat is inderdaad de kernboodschap van het persbericht. Ja, er mag wel degelijk gepubliceerd worden. Alleen over één onderdeel mag er niet gepubliceerd worden.
En de censuur van alle toekomstige artikelen op basis van die opname is ook gewoon van tafel. Dat lijkt me het belangrijkste nieuws. Er wordt al volop gespeculeerd over welke naam het zou moeten gaan. Want één naam moet weggelaten worden uit het artikel. Ja, ik begrijp dat dat allemaal niet zo interessant is voor de misstand. Dus oog op de bal. Laten we vooral kijken naar wat er wel in dat artikel staat. En misschien voordat we de inhoud echt induiken, misschien toch één observatie over de verklaring die Royce de Vries uitsprak tijdens het hoge beroep. Want ja, hij zei daar, ik heb niets te verbergen, maar wel een hoop te beschermen. En verder had hij nog wat lelijke steken richting de NVJ, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, en de auteurs van het stuk. Hij zei gewoon letterlijk van journalisten, die zetten dat maar even in het AD. Alsof deze journalistiek broddelwerk zou zijn. Het echt niet zorgvuldig zou gebeuren. Nou ja, als er iets bleek, nou, Royce heeft wel een hoop te verbergen. Dat bleek eigenlijk al tijdens de zitting. Zijn advocaat wilde zelfs de meest basale vragen niet beantwoorden in het publieke deel. En door deze uitspraak van het Hof worden twee zaken heel duidelijk. 1. Het veiligheidsargument, wat echt achter gesloten deuren moest, dat is finaal met de grond gelijk gemaakt. Daar gaan we het straks meer over hebben.
Daar geloven ze niet in, zeg je.
Ja, dat is echt volledig van tafel geveegd. En ten tweede, het Hof spreekt over een publicatie die zorgvuldig tot stand is gekomen en voldoende steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal. Sterker nog, in het arrest staat letterlijk, het conceptartikel gaat over een mogelijke misstand en levert een bijdrage aan het publieke debat dat van maatschappelijk belang is. Royce de Vries en de Orde betwisten dat ook niet. En interessant daaraan vind ik dat niet alleen het oorspronkelijke vonnis van tafel is geveegd, maar ook alles wat Royce zelf tijdens de zitting zei. De mooie one-liners ten spijt. En kijk, normaal gesproken zit je als journalist misschien niet te wachten op complimentjes van de rechtspraak. Maar kijk, als je integriteit door sommige mensen zo in twijfel wordt getrokken, dan kan ik me voorstellen dat je blij bent als nogmaals onderstreept wordt dat je gewoon goed je werk hebt gedaan. Dat hier sprake is van zorgvuldige, belangrijke journalistiek. Absoluut geen sensatiezucht of zo, zoals sommige mensen het onterecht noemden. Ja, dit is echt de essentie van journalistiek.
Het AD mag dus publiceren, maar ze hebben dat nog niet gedaan. Dankzij het arrest weten we al wel een klein beetje waar dat artikel over gaat.
Ja, vooral de vaste luisteraars van deze podcast, die weten het al best een tijdje. Kijk, half januari vertelden we dat het tweede artikel primair gaat over Galit Kasem en dat Ridouan Taghi er ook wel in voorkomt. Ja, want hoe zat dat ook alweer? In 2020 werd bekend dat het OM Kasem ervan verdenkt dat hij informatie uit een lopend strafdossier heeft gelekt uit de organisatie of naar de organisatie rondom Taghi. hele serieuze zaak. Want het OM betoogde bijvoorbeeld ook dat het lekken van deze informatie onder meer leidde tot de dood van een onschuldige medewerker van een spyshop. Nou, er was een ontsleuteld PGP-bericht dat wees richting Galit Kazem. Maar het OM en de deken vonden geen steunbewijs. Nou, wat het arrest van het Hof over dit artikel zegt, is dat het artikel inderdaad gaat over Galit Kazem. En het AD heeft tijdens het gesloten deel van het hoge beroep aangevoerd dat het artikel een nieuw licht werpt op de verdenking dat hij uit het politiedossier heeft gelekt aan de organisatie van Taghi. En dat zou toch wel behoorlijk explosief zijn.
Zeker, ja. Nou.
Ook Royce de Vries en Galit Kazem erkennen dat overigens. Er staat letterlijk, het AD stelt onweersproken dat het conceptartikel nieuwswaardige uitspraken van Galit Kazem bevat. Dus ja, dat gaat wel inslaan, denk ik.
Dat denk ik ook. Is het al duidelijk wanneer dat artikel wordt gepubliceerd?
Ja, ergens volgende week. Kijk, ik vermoed dinsdag of woensdag, maar ja, dat hangt nog af van het proces van hoor en wederhoor. Daar is eerder een poging toegedaan, maar toen reageerde Royce de Vries met een kort geding in plaats van met een inhoudelijke reactie. Kijk, het hele artikel is journalistiek zuiver tot stand gekomen, dus dan snap ik wel dat je het proces in het zicht van de finish niet wil afraffelen. Dus nog even geduld, ik denk dinsdag of woensdag.
En als je nou echt niet kunt wachten, zijn er dan dingen die je kan lezen om al wat goede, nou, laten we zeggen, context te hebben voor het artikel?
Om in de sfeer te komen. Nou, iets wat je zou kunnen lezen is twee Volkskrant interviews met Galit Kazem. In februari 2021 was er een interview door Elsbeth Stoker en Wil Thijssen, die overigens best close was met Peter R. de Vries. En een interview in september 2022 door Sarah Berkeljon.
Interviews met Galit Kazem zijn.
Klopt. Dus er zijn interviews met Galit Kazem en het zou zomaar kunnen dat je na het lezen van het nieuwe AD-artikel toch anders gaat kijken naar de uitspraken in die twee interviews. Datzelfde geldt overigens voor het hele boek van Royce de Vries.
Dus dat is één ding wat je kan lezen, of in ieder geval twee artikelen zelfs al die je kunt lezen. Ja. En dan is de andere tip die jij voor mensen hebt, is om het boek van Royce de Vries er nog even bij te pakken.
Ja, want ook daar kan je misschien anders naar kijken. En misschien zou je ook wel over wat eerdere tv-optredens kunnen kijken waar Peter R. de Vries zich uitspreekt over Galit Kazem. Want Peter R. was voor sommigen toch wel een heilige. In praktijk misschien ook wel een soort menselijke ChatGPT. Alles wat hij zei, dat klonk uiterst overtuigend, maar dat betekende niet dat het ook allemaal klopte.
Interessant. Deze week was er overigens uitspraak bij het hoge beroep. De partijen kunnen nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Hoe schat je de kansen daartoe in?
Dat kan er nog steeds komen, al was het logischer geweest als we dat inmiddels wel hadden gehoord. Hoe dan ook heeft dat geen opschortende werking, zoals dat heet. Dus zelfs als dat al gebeurt, dan kan het artikel gewoon gepubliceerd worden.
Laten we dan eens even naar een close read gaan van de uitspraak. Want zijn er andere dingen die noemenswaardig zijn die jou opvielen, Lars?
Ja, nou kijk, wat ik interessant vind is dat niet alleen de slotsom anders is, maar dat het Hof eigenlijk ook korte metten maakt met de onderliggende argumentatie. Neem bijvoorbeeld het hele punt over het bij voorbaat verbieden van alle toekomstige publicaties op basis van heimelijke opname. Het Hof zegt daarvan eigenlijk dat er heel veel niet bekend is en dat maakt het onmogelijk om een belangenafweging te maken. Kijk, en in het arrest zal je niet vaak tegenkomen dat het Hof het vonnis van de voorzieningenrechter wegzet als prutswerk. Maar dit komt toch wel in de buurt, want hier staat namelijk niet dat het Hof alles overwegend tot een andere belangenafweging komt dan de rechtbank. Nee, het stelt dat het onmogelijk is om überhaupt een belangenafweging te maken. Dat kan alleen per concreet geval als je de inhoud van de opname kent. En ja, kijk, dat is toch wel precies wat de voorzieningenrechter wel deed. En dat had deze rechter nooit, maar dan ook nooit mogen doen. Het Hof verklaart dat wat de rechtbank deed echt tot ongrondwettelijke en onhoudbare censuur. Wat ik ook wel interessant vond, is dat de rechtbank het hele geheimhoudersargument verkeerd lijkt te hebben toegepast. Het Hof veegt de vloer aan met dit argument. Kijk, dat hele idee rondom geheimhouding is bedoeld om cliënten te beschermen. Iemand die een advocaat bezoekt. Het is niet bedoeld om advocaten te beschermen. En advocatenregels brengen ook een geheimhoudingsplicht met zich mee die geldt voor advocaten, niet eentje die geldt voor journalisten. En dit klinkt allemaal misschien een beetje technisch. Misschien met een voorbeeld wordt het allemaal wat duidelijker. Kijk, stel Victor, jij bent een chirurg in een ziekenhuis en samen met je collega's maak je er een sport van om patiënten te bodyshamen zodra ze onder narcose zijn. Zou je nooit doen, denk ik, toch?
Absoluut niet.
Nee, maar erger nog, dat neem je ook nog eens op. Wat nou als een journalist de opname in handen krijgt en erover wil publiceren? Zeker omdat het misschien ook nog eens in andere ziekenhuizen lijkt te gebeuren. Nou, wat Royce en de deken hier feitelijk zeiden, en de rechtbank ging daar in eerste instantie in mee, is, ja, dat mag niet. Want wat artsen onderling zeggen over een patiënt, dat valt onder het medisch beroepsgeheim. Ongeacht wat er nou precies op die opname staat. En ja, het Hof stelt nu, terecht, denk ik, ja, dat is niet zo. Want die regels zijn er om patiënten te beschermen, niet precies. De artsen. Zeker niet als het gaat om misstanden door die artsen. Dan zul je altijd per geval moeten kijken wat er aan de hand is. En nooit a priori alle publicaties naar aanleiding van zulke opnamen kunnen verbieden.
Ja, dus een advocaat in deze analogie mag dat geheimhoudersargument niet gebruiken om zichzelf te beschermen. Het mag alleen door de advocaat gebruikt worden om zijn cliënt te beschermen.
Klopt, ja. En dat leek hier toch wel anders te zijn. En als je kijkt naar het veiligheidsargument, want dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen ook heeft beziggehouden, van wat speelt er nou allemaal rondom die veiligheid? Hè? En misschien is het leuk om daarin te duiken van wat daarover in het vonnis staat. Drie dingen komen daarin naar voren. 1. De onderbouwing van dat hele veiligheidspunt was echt heel beroerd en overtuigde niet. Wat zegt het Hof daarover? Dat het slechts onderbouwd was met algemene stellingen. Ofwel, de bewijsvoering die bleef beperkt tot wat algemeenheden. Nou ja, die kunnen nooit rechtvaardigen dat je de persvrijheid zo fundamenteel inperkt, legt het Hof ook uit. Tweede wat het Hof daarover zegt, is dat de veiligheid eigenlijk vooral ook werd opgevoerd als gelegenheidsargument. Want wat staat er dan in het arrest? Ook weegt mee dat Royce de Vries zelf over een aantal van de door hem en de orde als gevaarzettend benoemde onderwerpen heeft gepubliceerd. En dat gaat natuurlijk om het boek dat hij heeft geschreven. Ja, dat is best een pijnlijke constatering, want Royce de Vries en de deken claimden dat het gevaarlijk is om over bepaalde onderwerpen te publiceren. Maar vervolgens heeft hij wel zelf daar een heel boek over geschreven. Kortom, die onderwerpen zijn wel geschikt om er zelf geld mee te verdienen. Maar ze zijn niet geschikt voor de pers om misstanden te onthullen. Ja, dan blijft toch wel een gevoel hangen van, ik mag het er wel over hebben, maar jullie niet. Ik mag mijn versie van de waarheid wel in een boek zetten, maar jullie mogen het niet fact-checken.
Ja. Dat voelt inderdaad niet goed. Als je er zelf over mag beginnen, dan moet je ook accepteren dat anderen er wat over moeten kunnen zeggen.
Klopt. En je kan natuurlijk ook zeggen van, kijk, eigenlijk heeft Royce door in zijn eigen boek zo nadrukkelijk te spreken over bijvoorbeeld Marengo, hè, zijn eigen argument in de rechtbank nu ondermijnt. Want nu zegt de rechter, denk ik terecht, van ja, maar wacht eens even. Je hebt er zelf nu zoveel over gezegd. Zoveel vertrouwelijke dingen heb je er ook over gelekt. Ja, dan moet je ook niet gek opkijken als andere mensen er ook iets over willen zeggen.
Ik denk dat we wel mogen constateren dat boek bij nader inzien een grote fout is gebleken. Ik geloof dat ik voorbij zag komen deze week dat hij een prijs had gewonnen voor de audioversie van het boek. Dus daar mag hij blij mee zijn. Maar verder blijkt dit boek toch wel een vergissing te zijn. Ik denk dat we dat wel kunnen stellen. Ja. Dan het laatste punt over dit veiligheidspunt. Want er is nog één ander interessante ding aan, Lars.
Ja, en misschien wel het meest interessante deel. Kijk, Royce zit in het stelsel bewaken en beveiligen. Dat is niet nieuw. Dat heeft hij ook openhartig in zijn eigen boek beschreven. En als je beveiligd wordt, dan worden de veiligheidsrisico's continu gemonitord. En je wordt daar ook op de hoogte van gehouden. Van zijn er nog ontwikkelingen die spelen?
Ja.
Nou, Royce die claimt dat de publicatie van het AD zou leiden tot een groter veiligheidsrisico. Nou, wat is er dan logischer door dat even voor te leggen aan de dienst bewaken en beveiligen en te vragen van, hoe zit dat nou precies? Want dat zou de ultieme autoriteit zijn om aan te geven bij de rechter van, inderdaad, wij gaan uit van een groter risico.
Mensen die Royce beveiligen, die kunnen goed een inschatting maken van of zijn veiligheid meer in het gedrang komt op het moment dat een bepaalde publicatie naar buiten komt.
Dus ik was eigenlijk ook wel nieuwsgierig of dat gebeurd is of hij dat heeft aangedragen. En toen vond ik een interessante passage. Want wat staat er? Er staat letterlijk, het AD voert aan dat het gestelde veiligheidsrisico met betrekking tot Galit Kazem niet nader is onderbouwd. En stelt dat het stelsel bewaken en beveiligen heeft ingeschat dat de voorgenomen publicatie vooralsnog geen extra veiligheidsrisico's voor Royce de Vries zal opleveren. Royce de Vries betwist niet dat deze inschatting is gemaakt, maar is het daar niet mee eens. En toen dacht ik, wacht eens even, wat is hier gebeurd? Hier gebeurt dus echt een hoop, want Royce de Vries heeft de inschatting van het stelsel bewaken en beveiligen zelf niet als bewijsstuk ingediend. Dat zou ook best dom geweest zijn, want het ondermijnt zijn hele punt.
Ja.
Nee, het AD stelt dat het stelsel bewaken en beveiligen inschat dat er geen risico is. Maar hoe wist het AD ja, dit? Het is niet, als je dat gaat naar rijksoverheid.nl, nee, dat je dan van alle mensen in Nederland even kan opzoeken wat de veiligheidssituatie
dit
is.
Dit lijkt me geen publieke informatie.
Absoluut niet, nee. Dus kennelijk wist het AD wat de inschatting was van bewaken en beveiligen. Ja, je zou zeggen, ze kunnen gebluft hebben, maar dat doe je toch niet in een rechtszaak. Want als vervolgens Royce zegt, nee hoor, dit is hoe het echt zit, dan ben je behoorlijk weg als, als partij. Dus nou, ik vermoed toch wel dat ergens iemand met een lange jas in een parkeergarage een document aan het AD heeft gegeven waaruit blijkt, of verteld heeft misschien, dat het toch misschien wat anders zit. Daarmee was natuurlijk de essentie van het hele veiligheidsrisico ook van tafel. Want als zelfs bewaken en beveiligen geen risico ziet, ja, zeker, dan is dat hele argument van tafel. Dus ja, het was slecht onderbouwd. Het was een gelegenheidsargument. En degene die het echt kon weten of er veiligheidsrisico's waren, die heeft het ook nog eens ontkend. Ja, toen was dat argument weg. En dan kun je ook eigenlijk ook geen andere conclusie trekken als Hof dan dat het echt veel te ver ging wat er in eerste instantie opgelegd was door de voorzieningenrechter.
Precies, want je kunt inderdaad zeggen, als zijn veiligheid in het geding is, dan zou je eventueel publicatie kunnen verbieden. Maar als dat al niet het geval is, dan wordt het wel heel moeilijk om die publicatie te verbieden. Ja. Dan nog één argument wat nadrukkelijk in het arrest staat, maar nauwelijks in het maatschappelijk debat. Dat gaat over de persvrijheid. En dat is niet alleen maar een soort van recht voor journalisten om te mogen publiceren wat ze willen. Maar het is iets waar de samenleving uiteindelijk ook heel veel bij heeft. Het is iets waar wij als democratie heel veel aan hebben.
Ja. Het recht van het publiek om informatie te ontvangen. Daar wordt een nadruk op gelegd. En dat vond ik toch wel een interessant punt. Want het hele publieke debat over deze zaak spitst zich heel erg toe op, aan de ene kant dus de rechten van twee AD-journalisten, en dan aan de andere kant de rechten van Royce de Vries en misschien ook Galit Kazem. En dat er een soort van balans tussen die twee rechten gevonden moet worden. Maar deze zaak gaat eigenlijk, zo beargumenteert het Hof, juist over de rechten van jou en mij, van de burger en van de kiezer. Want stel je eens voor dat je in een wereld leeft waarin informatie over belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld de strijd tegen de georganiseerde misdaad, verborgen wordt gehouden voor jou en de rest van de samenleving.
Ja.
Hoe kun je dan een geïnformeerde keuze maken bij de stembus, of zelfs maar een mening vormen over ons, hoe ons land bestuurd wordt? Kijk, het recht om geïnformeerd te worden gaat niet om nieuwsgierigheid. Het gaat om macht. Want wanneer journalisten verslag doen van misstanden of corruptie, geven ze ons, de burger, macht om te eisen dat er iets aan wordt gedaan.
Ja.
En dat is ook, ik zag heel vaak het argument voorbij komen van, vertrouw die rechters nou maar met een geheime vonnis. Zij weten het wel beter. Zij kunnen dat wel voor ons bepalen. En volgens mij is dat echt een heel problematisch argument. Want nou, neem de georganiseerde criminaliteit. Bij de bestrijding daarvan gaat het niet alleen om het toepassen van de wetten, maar ook om de vraag of die wetten wel effectief zijn. Zijn dit wel de best mogelijke wetten die we hebben? Moeten die niet aangepast worden?
Ja.
Nou ja, dan is het dus cruciaal dat we kunnen lezen, ook in de krant, hoe het werkelijk zit. Dat we niet alleen de persberichten lezen van het OM en de statements van het kabinet, maar dat journalisten ons laten zien hoe het werkelijk zit, ook als anderen dat liever geheim willen houden. Daarom is het zo belangrijk dat wij weten hoe het zit. En kun je dus niet zomaar lichtzinnig, lichtvaardig dit soort publicaties tegenhouden.
Ja, dat is een warm pleidooi voor de persvrijheid. En ik denk inderdaad dat het zeer belangrijk is in een democratie. Maar goed, resumeren dus. Het AD heeft deze zaak gewonnen. Er is geen veiligheidsgevaar voor Royce. En het artikel zal over Galit Kazem gaan en zal zeer explosief zijn. Waarschijnlijk ergens de komende paar dagen. Ik ben er heel benieuwd naar en ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen geldt. Volgende week, als het al is gepubliceerd, zullen we het ook verder gaan bespreken. Oké. Dan is het weer tijd voor Vraag het Fik en Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Martijn en laat ik bij voorbaat al direct zeggen, jij hebt hem geselecteerd, Lars. Ik was er tegen. Ik denk dat niemand geïnteresseerd is in deze vraag, maar jij dacht er anders over.
Ik
zou zeggen, al die luisteraars die nu gaan uitschakelen, dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Hier komt de vraag die Lars gaat voorlezen.
Je doet Martijn tekort. Nee, ik vond het een leuke vraag. En Martijn die zegt, beste Fik en Lars, we kennen jullie natuurlijk van deze podcast, maar wat doen jullie verder eigenlijk? Het valt me op dat jullie tijdens de podcast zelden over je werk hebben of over je klanten. Is dat een bewuste keuze? Goed, Martijn.
Nou,
Victor, wat heb jij deze week gedaan?
Ja, kijk, wij doen hetzelfde werk verder. Dus dat is allemaal niet heel erg bijzonder. Ja, wij geven trainingen aan mensen. Het is coaching om bij presentaties, bij momenten om te overtuigen. Noem het allemaal maar op. Als mensen voor een groot publiek moeten staan en ze moeten hun verhaal vertellen, dan helpen we ze dat goed voor te bereiden. Dagvoorzitterschappen doen we ook beide. Dus dingen in die trant.
Ja, een hele lange lijst. Nou, wat doe je de hele dag? Ja, we helpen mensen om hun verhaal goed neer te zetten. Ik denk dat dat de strekking is, Martijn. En dat doen we bijvoorbeeld. Ik doe het zelf bijvoorbeeld voor Europese instellingen, zoals de Europese Commissie, maar ook grote bedrijven. En dat staat een beetje los, denk ik, van wat we in de podcast bespreken. Want we hebben het heel veel over media, hebben het over rechtszaken en dat soort dingen. Ik zou het ook lastiger vinden om onderwerpen in de podcast te bespreken die direct raken aan dat wat we voor klanten doen. Ja, want ik ben op geen enkele manier bijvoorbeeld betrokken bij de rechtszaak waar we commentaar op leveren. En als dat zo was geweest, dan hadden we hem ook niet besproken in deze podcast. Hè? Want Dan krijg je toch een minder interessant verhaal, denk ik. Je kan ook niet vrij uitspreken. Dus ik probeer altijd een beetje weg te blijven van de klanten waar ik voor werk. En dat is dus ook direct een antwoord op je vraag, Martijn, van waarom we het zo weinig over klanten hebben. Ja, ik probeer eerlijk gezegd bewust wat weg te blijven bij de klanten, omdat je dan gewoon net iets minder scherp, minder onafhankelijk soms een analyse kan geven.
Ik denk dat ik het ook leuk vind om juist een podcast te maken die wat anders is dan wat je al op dagelijkse basis doet, zeg maar. Dus op deze manier is het gewoon complementair aan mijn andere werkzaamheden, zonder dat het precies hetzelfde is, want dat wordt op een gegeven moment ook gewoon saai. Dus het zijn dingen die ermee te maken hebben, maar wel net weer wat anders zijn. Dus dat vind ik er ook leuk aan.
Ja, nou ja. Antwoord op je vraag, Martijn, dat is wat we de hele dag doen. En doen we in de avonduren en in het weekend doen we de podcast.
Dank je voor je vraag. Vraaghetvic@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcasts. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi.